Laten we deze overdenking bij de Heer brengen. Laten we hem uitnodigen hier aanwezig te zijn, zodat u zijn woorden kunt horen. Heer, dank u wel dat u hier bent en dat u deze plek reinigt. Dat we ervan mogen zingen dat u voor ons gestorven bent aan het kruis, dat u geleden heeft, Heer, en dat daarmee al onze zonden zijn weggevassen, zodat we vrij zijn. Vrij van de vloek van schuld. Uw genade is overvloedig. En Heer, we willen u uitnodigen om zo ook hier uw woorden te doen klinken. Zodat we weten dat we veilig zijn bij u. Amen. Ja. Altijd moeilijk om de eerste zin te vinden van je overdenking. En dit wordt mijn eerste zin. Ik mocht eigenlijk in de Raad van Oudsten een overdenking doen. Hè. Elke raadsvergadering begint met een overdenking. En ook als notulist, als ik daar aanwezig ben, wordt mij wel eens gevraagd van Frank, doe jij dan de volgende week de overdenking? Ik had geen idee waar we het over zouden gaan hebben. Dus ik vroeg aan ChatGPT, u weet wel, Artificial Intelligence, van joh, Chat, doe eens wat nuttigs en vertel mij waar ik die overdenking over ga doen voor deze keer. Nou, zei Chat, een mooie opwekkende tekst, een mooi opwekkend hoofdstuk, echt fantastisch, iets waarmee je de raad kan bemoedigen, is klaagliederen. Ja, dus ik dacht, daar heb je het al. Zie je wel, ik wist het. Je kunt dat ding niet vertrouwen. Hij heeft er geen verstand van, maar ik begon met klaagliederen. Ik ging het toch lezen. Weet u, en dat is het voor het eerst in mijn leven. Ik weet niet hoe het met u is, maar het was voor het eerst in mijn leven, moet ik tot mijn schande bekennen, dat ik klaagliederen ging lezen. Wie van u heeft ook nog nooit klaagliederen gelezen? Kijk, best wel een groot aantal mensen die zo eerlijk zijn om dat te bekennen. Het is ook best wel even slikken om eraan te beginnen. Maar mensen, kinderen, wat is het een mooi boek. Het is een fantastisch boek en ik wil u daar graag het een en ander over vertellen. En heeft u voldoende pepermunt mee? Want we gaan een heel Bijbelboek behandelen vanochtend. Nou, weinig zorgen. Ik zal het binnen beperkte tijd houden. Klaagliederen is een boek wat wij niet zo vaak zullen lezen, maar het is in de Joodse traditie een verschrikkelijk belangrijk boek. Ieder jaar viert, of viert is een groot woord, maar ieder jaar herdenkt Israël al het onheil wat over haar is gekomen. En dat is begonnen bij de Babylonische ballingschap. Dat is ook het moment dat dit boek werd beschreven. Klaagliederen beschrijft de val van Jeruzalem. Hoe Jeruzalem erbij lag nadat het was ingenomen door de Babyloniërs. Het was een vreselijke tragedie op dat moment voor Israël. En die tragedie en de vernietiging van de tempel en de vernietiging van de tweede tempel en de Holocaust. En zelfs heb ik begrepen de dingen die op dit moment in Israël gebeuren, worden ieder jaar herdacht gedurende 3 weken van rouw en bezinning. Eind juli, begin augustus, wordt in Israël 3 weken lang stilgestaan bij het onheil wat het volk is overkomen. Geen wild feest met palmtakken en heerlijkheden en zoetigheden, niks van dat alles. 3 weken lang rouw. Het heet ook de 3 weken. En als je tegen een Israëliet zegt de 3 weken, dan weet hij welke weken je bedoelt. Dat wordt afgesloten met Tisha B'Av. Tisha B'Av is de laatste dag van die 3 weken. En het is de 9e dag van de Israëlische maand af. Op die dag wordt er 25 uur gevast. vind ik knap, want een dag kent maar 24 uur. Maar ik begrijp daaruit dat we dan zeker weten dat die hele dag gebruikt is om stil te staan, om te vasten en om rouw te bedrijven, om stil te staan bij wat Israël is overkomen. En op die dag wordt in de synagoge ook klaagliederen ieder jaar permanent gelezen. Het Joodse volk is doordrenkt van klaagliederen. Ze kennen klaagliederen zoals wij het Wilhelmus kennen. Je kent wel Wilhelmus van Nassau. Zo gaat het dan verder. Het is een belangrijk boek in de Joodse traditie. En misschien mogen wij dat ook wel eens wat nader tot ons nemen. Is een moment van bezinning, zoals we hier het lied zongen aan het voet van het kruis. Als wij kijken naar het kruis, als wij Jezus lijden zien, dan mogen wij diezelfde bezinning ons ook wel eens eigen maken misschien. En daarom was ik erg blij met het lied wat we zojuist zongen. Klaagliederen heet niet voor niks klaagliederen. Het is geen boek. Het is een lied. En het lied bestaat uit 5 coupletten. 5 hoofdstukken. En het is een beetje een saai verhaal wat ik u nu moet vertellen. Maar ik moet het u vertellen, anders begrijpt u de rest van de overdenking niet. 5 coupletten. Elk couplet kent 22 versen. En elk vers begint met een letter uit het Hebreeuwse alfabet. Dat begint bij Alef en dan de tweede vers begint met Bet. Derde vers begint met Gimel. En dat gaat helemaal 22 versen zo door tot het laatste vers Tau. Vijf versen. Ze beginnen allemaal met een letter van het alfabet. 5 coupletten met 22 versen. Nou, dat is niet helemaal waar. Want het derde couplet kent 66 versen. En elke drie versen beginnen met een letter uit het Joodse alfabet. En dan zijn we nog niet helemaal klaar, want het vijfde couplet bestaat weer uit 22 versen. Maar dat is een gebed. En het gebed is vrij. Het gebed is open. Als we een gebed bidden, gaan we niet nadenken over wat de structuur van dat gebed zal zijn. Een inleiding, een midden en een eind. We gaan dat gebed ook niet laten rijmen op de 22 letters van ons alfabet. Dus het vijfde vers is een gebed, een schreeuw naar God. Zonder dat daar het alfabet in genoemd is. Maar wel 22 versen. Het gegeven dat klaagliederen bijna elke vers begint met een letter uit het alfabet is belangrijk. Allereerst vertelt het ons dat het onze hele taal omvat. Klaagliederen is eigenlijk, wil dit zeggen, een allesomvattend boek. In klaagliederen wordt alles uitgedrukt wat we maar kunnen uitdrukken in onze taal. Het is geen lichtboek. Je kunt niet zeggen als je klaagliederen leest, nou morgen nieuwe dag, joh. Geen probleem. Klaagliederen is niet dat soort boek. Als we kijken naar dat andere boek, waar ook een groot onheil in beschreven werd, het boek van Job. Dan zien we dat Job uiteindelijk eindigt met grote zegen. En dat hij meer terugkreeg dan hij voorheen had. Bij klaagliederen zien we dat niet. Klaagliederen is niet een boek met een happy end. Klaagliederen is een boek wat stilstaat bij het lijden op een niet lichtzinnige wijze. Zes keer wordt het hele Hebreeuwse alfabet doorlopen. De eerste twee versen, 2 keer. derde couplet 3 keer. Het vierde couplet de 6e keer. 6 staat voor menselijkheid, menselijk falen, menselijk lijden. Hier wordt 6 keer 6 gebruikt. Nog menselijker dan klaagliederen kun je het niet krijgen. Nog dieper dan dit lijden kun je het haast niet krijgen. Maar 6 keer 6 impliceert eigenlijk ook dat klaagliederen niet af is. Waar is de 7e keer? Wanneer je realiseert dat hier 6 keer 6 wordt gebruikt, dan mis je eigenlijk nog 1 keer het hele alfabet. Dit is toch Gods volk? Waar is de 7e? We krijgen nu al een klein beetje een indruk van dat dit een onvoltooid werk is. Misschien is klaagliederen nog niet af. Laten we daar wat verder in duiken. Nou, dan moet ik wel mijn blaadjes rechtop leggen, anders wordt het wat chaotisch. Wat staat er dan in klaagliederen? We gaan straks iets lezen uit klaagliederen 3. Precies het midden van dit lied. Dus pak alvast klaagliederen 3 erbij. En als je een digitale Bijbel bij je hebt, of misschien een papieren Bijbel, kijk dan of je de herziene Statenvertaling kunt openen. Want in de herziene Statenvertaling zijn de Hebreeuwse letters genoemd. Daar zie je het staan met welke letter, met welke Hebreeuwse letter ieder vers begint. In de echte Statenvertaling, de oorspronkelijke Statenvertaling moet ik eigenlijk zeggen. Er is niet een onechte Statenvertaling gelukkig. Maar in de oorspronkelijke Statenvertaling, daar staat die letter aan het begin van elke tekst. Ik heb die Statenvertaling proberen te lezen, maar het lukte mij niet meer. Dat Nederlands, dat waait niet meer naar binnen, zeg maar. Maar in de herziene Statenvertaling wordt elk vers aan het eind voorzien van de Hebreeuwse letter. Wat staat er dan in klaagliederen? De auteur van klaagliederen is hoogstwaarschijnlijk Jeremia. We weten het niet zeker, want er staat nergens: ik, Jeremia, heb klaagliederen geschreven. Soms begint een Bijbelboek met die teksten. Nou, dat is dan fantastisch, dan weten we precies wie de auteur is. Maar het is hoogstwaarschijnlijk inderdaad gewoon het klaaglied geschreven door Jeremia. Jeremia, de profeet, had voorspeld onder tranen dat dit ging gebeuren. Tenzij Israël zich zou bekeren. Als je het boek Jeremia leest, zie je om de anderhalve strofe staan: bekeert u zich nou tot God, dan kunt u nog terugkeren tot God. Het is nog niet te laat. En klaagliederen is het boek waarin Jeremia moet schrijven: nu is het te laat. Nu is de dag van Gods gramschap gekomen. En daar begint hoofdstuk 1. Klaagliederen staat bekend als eiga in het Joods. En dat betekent eigenlijk: ach, hoe. Het is een uitroep van uiterste schrik en verbazing. Ach, hoe verlaten liggen de stad van deze ooit zo volkrijke. Hoe verlaten liggen de straten van deze ooit zo volkrijke stad erbij. Moet ik de woorden wel goed uitspreken natuurlijk. Grote schrik. Jeruzalem is gevallen. De Babyloniërs hebben gewonnen. En in hoofdstuk 1 beschrijft Jeremia de ontstane situatie. Hij huilt, Jeruzalem huilt, de straten huilen. Soms schrijft Jesaja uit zijn eigen gezichtspunt, soms uit het gezichtspunt van Jeruzalem, soms uit het gezichtspunt zelfs van de straten van Jeruzalem. Soms spreekt hij namens de bevolking, soms spreekt hij namens de profeten, soms namens de oudsten. Alle partijen komen aan het woord. En in hoofdstuk 1 is er groot verdriet om wat er gezien wordt. De stad is verwoest. De infrastructuur is stuk, de huizen zijn stuk, de straten zijn stuk, ze zijn verlaten, ze zijn leeg. De scholen zijn leeg, er is geen onderwijs meer. Mannen zijn omgebracht door het zwaard, vrouwen worden weggevoerd, kinderen gaan in slavernij. Er is groot verdriet in het eerste vers. In het tweede vers, in het tweede gedicht, zinkt de situatie in. En er ontstaat woede. God, schrijft Jeremia, God, u bent onze tegenstander geworden. U heeft deze stad verwoest, u heeft het meetlint over Jeruzalem uitgespannen en u heeft precies berekend hoe het verwoest moest worden. En na die woede beschrijft hoofdstuk 2, het tweede vers, diepe rouw. Diepe depressie. De oudsten en de mensen van de stad zitten op de straat en hebben zich met stof en roet bedekt. Er is diepe rouw om wat er gebeurd is. En dan komen we aan het midden, precies het midden van Klaagliederen, het derde gedicht. Klaagliederen 3 begint met de realisatie, maar het is onze zonde die ons hier heeft gebracht. Het is onze fout. De reden dat wij in deze ellende zitten, is onze schuld. Wij hebben dit over onszelf gebracht. En dan komen we tot precies het centrum van Klaagliederen. Het exacte midden. We lezen vers 22 tot 39. Kijk naar de gigantische omslag die hier wordt gemaakt. Het is de goedertierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen, groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Goed is het voor een man als hij een juk draagt in zijn jeugd. Laat hij eenzaam zitten en zwijgen, omdat hij het hem opgelegd heeft. Laat hij zijn mond in het stof steken, misschien is er hoop. Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat. Laat hij met smaad verzadigd worden, want niet voor eeuwig verstoot de Heer. Want wanneer hij bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goede tierenheid. Want niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij mensenkinderen. Vers 34. Dat men vertrapt onder zijn voeten alle gevangenen van de aarde, dat men het recht van een man buigt voor het aangezicht van de Allerhoogste, dat men een mens in zijn rechtszaak in het ongelijk stelt. Zou de Heer het niet zien? Wie zegt iets en het gebeurt als de Heere het niet gebiedt? Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede? Wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen over zijn zonden. Hier zien we een enorme parallel ook met Job in deze laatste tekst. Bijvoorbeeld Job. In Job 2 vers 10, Daar lezen we dat Job het volgende zegt tegen zijn vrienden die hem beklagen. Nou, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? Nadat de stad, de straten, het volk, de oudsten, de profeten en Jeremia groot verdriet hebben gevoeld voor wat er is gebeurd, boos zijn geweest om wat er is gebeurd, in rouw zijn gegaan om wat er is gebeurd, kunnen ze opnieuw de band met God herontdekken. Dit boek gaat een andere kant op. We komen in het vierde couplet. Het vierde couplet vertelt opnieuw wat er allemaal aan de hand is. De situatie, zien we, is niet veranderd. De mensen zijn gestorven door het zwaard en de mensen die overgebleven zijn verkommeren door de honger. Het is verschrikkelijk. Maar er is een hele andere toon. Wanneer je het vierde boek vergelijkt met de eerste twee, dan zien we een andere Jeremia. De problemen zijn nog steeds de problemen, die zijn er echt wel, maar we kunnen ze aan. En wat gaan we dan doen om ze aan te kunnen? En dat gebeurt dan in het vierde couplet. We leggen de problemen voor de troon van God. Nadat we in het tweede couplet, precies in het midden van klaagliederen, de bocht hebben gemaakt en hebben ontdekt wat ons is overkomen is onze eigen schuld. God is waarachtig en getrouw en nabij. Immanuel is met ons, ook al ervaren we dat niet zo. Dan kunnen we in de tweede helft onze problemen voor zijn troon brengen. Het vijfde gedicht is een gebed. Het volk smeekt de Heere, smeekt de Adonai om in te grijpen. En het volk geeft zich over aan zijn barmhartigheid. En dan wil ik met u lezen de laatste versen van Klaagliederen. Klaagliederen 5, vers 19 tot 22. Vers 19. U Heere, u zetelt voor eeuwig. Uw troon is van generatie op generatie. Waarom zou u ons voor altijd vergeten? Zou u ons zo lange tijd verlaten? Heer, bekeer ons tot u en dan zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van ouds, want zou u ons geheel en al verwerpen, zou u zozeer op ons vertorend zijn. En opnieuw zien we, klaagliederen is niet af. Dit is geen slot, dit is een cliffhanger. Kennen jullie dat, hè? Dat is een spannende film en dan loopt hij helemaal goed af. En dan krijg je de laatste beelden te zien en dan zie je de held nog net eigenlijk zo richting een afgrond lopen. En je vraagt je af, hoe gaat dat wel goed? Nou, dan moet je naar de volgende aflevering komen kijken, weet je wel. Dit is een cliffhanger. We weten inmiddels, omdat wij daarachter staan, we zijn enige eeuwen verder, dat inderdaad God niet vertoornd is gebleven op Israël. Sterker nog, de ballingschap was misschien wel heel belangrijk voor Israël. Want in de ballingschap werden de synagogen gesticht, huisgemeentes. Waar de wet geleerd werd. Waar werd gezegd, dit gaat ons nooit meer overkomen. Wij gaan nu de aankomende jeugd voor eeuwig en altijd de wet onderwijzen. Wij gaan synagogen stichten, scholen, waarin we vertellen dat wij het Joodse volk zijn en dat wij één God dienen en dat die ene God die Yahweh ons de wet gegeven heeft, die heeft ons Mozes gegeven, daar gaan we ons aan houden, dit nooit meer. En dat heeft ook 500 jaar heel goed gewerkt. Want na de ballingschap, nadat zo'n 75 jaar later het volk weer terugkwam en Jeruzalem en de tempel werden opgebouwd en Israël weer Israël werd in hun eigen land, hebben ze 500 jaar lang God geëerd. Zo goed als ze dat konden. Zo goed zelfs dat Jezus later zei, jullie hebben het wel een beetje erg zwaar gemaakt voor de mensen, geachte leiders van dit volk. Zo hadden we het ook niet bedoeld. Maar merk op, doordat die synagogen er waren, bleef Israël bestaan ook nadat Israël uiteengeslagen werd. Zo'n 75 jaar na Christus. En de grote verstrooiing plaatsvindt. Israël bleef zijn synagogen vasthouden, bleef zijn onderwijs vasthouden. De toekomstige generaties van Israëliërs bleven duizenden jaren lang onderwezen worden in de wet. En Israël bleef bestaan. En nu is Israël weer terug. En misschien werd de basis voor de terugkeer van Israël gelegd in de ballingschap van Babylonië. Die hele moeilijke situatie, waar Klaagliederen het begin van beschrijft, waarvan het eind niet duidelijk was, is misschien uiteindelijk wel een zegen gebleken voor het volk van Israël. Maar daarmee is het hoofdstuk van Klaagliederen nog niet geschreven. Dat is niet het laatste hoofdstuk van Klaagliederen. Er is een zesde vers van Klaagliederen geschreven. Die wil ik straks met u graag behandelen. En we hebben er zelfs al, mag ik een tipje van de sluier oplichten? We hebben er zelfs al over gezongen, zojuist. Er is een zesde vers van Klaagliederen. Een zesde couplet. Maar allereerst, Klaagliederen spreekt ook naar ons. Naar u en naar mij. Wat zegt Klaagliederen? Nou, iets wat we vrij recent hebben herontdekt, is dat wanneer we afscheid moeten nemen, wanneer we door rouw gaan en verdriet, en wat soms diep en zwaar kan zijn en wat we allemaal meemaken, want we leven allemaal in een gebroken wereld. En we zullen allemaal rouw en verdriet op onze weg ontmoeten, dan gaan we door een rollercoaster heen. Door een proces. Dat proces dat begint met ontkenning, een grote schrik. Ach, hoe liggen de straten van Jeruzalem er verlaten bij, die eens zo volkrijke stad. Ach, wat is dit? Wat zijn dit voor scherven? Wat is hier stuk gegaan? Wat is er gebeurd? We kunnen het eerst niet bevatten. En naarmate het beeld duidelijk begint te worden, krijgen we daar de emoties bij. Verdriet en ook woede. En Klaagliederen leert ons, we mogen boos zijn. We mogen zelfs boos zijn op de Almachtige. God, u bent onze vijand. U heeft de meetlint uitgespannen en u heeft Jeruzalem vernietigd. God is de Almachtige, onze Maker. Hij weet hoe we in elkaar zitten en hij weet dat dit een proces is waar we doorheen moeten gaan. Hij heeft het zelf beschreven in zijn woord. Er is een periode van rouw die je mag meemaken, die je moet meemaken misschien wel. En geef daar ruimte aan. Je mag daar ruimte aan geven. Soms krijg ik een beetje het gevoel alsof ik, als ik heel verdrietig ben, of ik dan opstandig ben, want ik leef toch met God, het leven is toch fantastisch. Alles is toch positief, alles is toch goed. Ik mag toch niet rouwen, want God is voor mij gestorven en de eeuwigheid is mijn deel. Nou, zegt Immanuel, de nabije God, de ik ben met u. Joh, ik heb jou zo gemaakt dat rouw ook onderdeel is van jouw leven. Sta maar eens stil. Stop maar even. Stop nu. Sta stil bij wat jou overkomen is. Laat het tot je doordringen. De 3 weken waar Israël doorheen gaat, is daar een reflectie van. Sta even stil. En misschien ook voor ons belangrijk, op het moment dat we iemand ontmoeten die een groot verlies heeft geleden, laten we niet onmiddellijk zeggen, ach, God is met je. Dat is natuurlijk waar. Dat is ook zo. Maar misschien mogen we respecteren dat die ander ook door dat proces heen gaat. Dat de rouw belangrijk is. Dat het je stilzet. Dat je je ook bewust wordt van wat echt belangrijk is. En als je dat weet, dat is dan het moment dat je naar de Heer kan gaan. Dat je kan zeggen, maar wacht, ik ben niet alleen. Hij is met mij. Ik heb die belofte. En je kan teruggaan naar God. En dan zal je ontdekken dat er misschien een last van je afvalt. Dat je jouw situatie mag brengen voor de troon van onze hemelse Vader en dat Hij het van je afneemt. En daarmee is de situatie misschien niet per se onmiddellijk opgelost. Er gebeuren wonderen, absoluut. En die gebeuren er en daar verheugen we ons in. Maar vaak is de situatie daarna nog steeds ook gewoon de situatie zoals die is. Want er is een plan wat wij nog niet kunnen overzien. Er is een zegen later die wij niet kunnen bevroeden. Maar je pijn en je verdriet en je emoties, die mag je achterlaten bij de troon van onze hemelse Vader. Het 5e couplet wordt opgevolgd door het 6e couplet. Het 6e couplet van Klaagliederen is geschreven in de evangelie. In Klaagliederen 3 zien we al een vooruitblik van het lijden van Jezus. We zien in Klaagliederen het lijden wat niet alleen het volk van Israël is ondergegaan, maar wat de Heer zelf heeft ondergaan. Niet omdat de Heer gezondigd heeft, maar omdat dat de Heer niet gezondigd heeft. Omdat Hij niet gezondigd heeft, droeg Hij onze zonde. Onze straf. We zien in het lijden van Christus het lijden wat wij hebben verdiend. We zien daarin ons klaaglied. Alleen dat is niet langer ons klaaglied. Het is het klaaglied van de Heer geworden. Het klaaglied van Jezus zelf. Hij is het 6e couplet. En zijn versen zijn opgeschreven in de evangelie. Klaagliederen 3. 3 vers 14. Dan zien we de woorden die de Heer zou kunnen hebben uitgesproken. Ik ben belachelijk geworden voor heel mijn volk. Het onderwerp van hun spotlied. De hele dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem zure wijn doordrenkt. Daarin zien wij letterlijk de kruisiging van de Heer, zijn kruisdood. Hoe hij eenzaam hing aan het kruis. Zijn klaaglied begint in Lucas 22, vers 41. Lucas 22, vers 41. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand. De Heer was met zijn discipelen in de tuin van Gethsemane na het laatste avondmaal en voordat Judas met de tempeldienaren kwam om hem in te rekenen. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. De discipelen die hij meegenomen had, die waren hem daar al verlaten. Die hadden hem al verlaten. Die waren in slaap gevallen. Die waren in dromenland. Die waren er niet om hem te ondersteunen. Maar God zond een engel om hem te ondersteunen. En dat was nodig ook. Want de Heer staat hier. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Daar begint het lijden van de Heer. Het lijden waar hij voor koos. Wat hij vrijwillig onderging. Hij koos ervoor om daar naar de tuin van Gethsemane te gaan. Hij werd niet overvallen door paniek. Maar hij koos ervoor om de emotie ruimte te geven. Hij koos ervoor om mens te zijn. Hij ging naar die tuin, hij vroeg zijn discipelen, ga met me mee. Zijn drie innermoost discipelen had hij speciaal uitgenodigd om op die plek bij hem te zijn. Om deze intieme strijd mee te maken. En hij zei, ik ben mens, ik ga voor jullie lijden, ik ga sterven. Het wordt verschrikkelijk, als mens ga ik door deze emoties heen. Ik ga niet de makkelijke weg. Het eindigt het hoofdstuk, het lied van Jezus in Openbaringen. Drie keer in Openbaringen zegt Jezus, ik ben de Alpha en de Omega. Openbaringen 1 vers 8, 21 vers 6, 22 vers 13. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Ik ben die was, die is en die komt. Klaaglieder is voor ons een nieuw vers misschien dat sommigen van u voor het eerst hebben gehoord. Tenminste, ik heb het wel voor het eerst geleerd toen ik hiermee aan de gang ging. Dat het begint met Alef. En dat het eindigt met de laatste karakter uit het alfabet van de Hebreeërs, Tau. En opeens als je dat beseft en je leest de woorden van de Heer, ik ben de Alfa en de Omega. Dan weet je wat hij eigenlijk zegt. Tegen het Israëlische volk, tegen de Joden. Joh, ik ben het zesde couplet van Klaagliederen. En opeens hebben we het zesde couplet, mensenwerk. Het lijden van Jezus was mensenwerk. Jezus leed als mens. Hij stierf als mens voor ons. En wij als mensen hebben Jezus aan het kruis genageld. Toen de discipelen Jezus alleen lieten, lieten wij als mensen Jezus alleen. Toen de discipelen Jezus verraden in de kus van Judas, verraden wij Jezus als mensen. Was het de mens die Jezus verraden? Toen Petrus Jezus verloochende drie keer, toen de haan drie keer kraaide, toen was het dus wij die Jezus verloochende als mens. Toen de mensen riepen, kruisigt hem, toen waren wij het die hem riepen. Kruisigt hem, want wij zijn mensen. Wij behoren daartoe. En toen Jezus in eenzaamheid stierf aan het kruis, toen hij moest uitroepen, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Toen hebben wij Jezus ook alleen gelaten. Wij hebben daar ook als mens gefaald, want wij zijn mensen, wij zijn niet beter dan wie dan ook. Wij horen daarbij. Jezus zelf is het zesde vers van Klaagliederen. En vanaf dat moment is er voor ons een volkomen andere situatie ontstaan. Israël, het Joodse volk, moest zich houden aan de wet, aan de geboden, om hun zonden weg te doen. Er moest geofferd worden. En als Israël niet meer offerde en niet meer het beste bracht van wat ze konden brengen, en eigenlijk gewoon ging doen wat de volken om hen heen doen, en er was eigenlijk geen verschil meer te zien tussen Israël en de buurvolken, dan werd hun zonde niet weggedaan en kwam uiteindelijk na 100.000 waarschuwingen en 100.000 kansen om te keren, kwam uiteindelijk de straf, het gevolg. Voor ons niet. Want Christus heeft die straf gedragen aan het kruis, zoals we gezongen hebben. Het lied wat we gezongen hebben, dat viel mij op. Het was een zwaar lied. Het was geen uitbundig halleluja lied. Het was een gedragen lied. Het zette ons even stil. We moesten even nadenken. We werden bepaald bij hoe gruwelijk de kruisdood was, hoe zijn gelaat verwrongen was. Hoe ernstig zijn klaaglied eigenlijk was. Maar voor ons is er geen klaaglied meer. Wij weten wel dat wij zo gemaakt zijn dat wij door emotionele rollercoasters heen zullen gaan. Kijk dan naar wat God ons vertelt in klaagliederen daarover. Wees je ervan bewust dat dat gebeurt. Beoordeel je gedachten. Geef het tijd. En als dat gebeurd is en je bent stilgezet en je hebt ontdekt wat echt belangrijk is in het leven, herstel dan weer de band met God. Keer terug naar God. Breng jouw situatie voor zijn troon. Maar ons behoud, ons leven, onze eeuwigheid, onze relatie met de Almachtige, die is veilig. Er is niets wat wij kunnen doen wat daartussenin komt.